Ik ga vandaag zo proberen te spreken dat het niet over de hoofden van de kinderen gaat, maar dat ze het hopelijk ook begrijpen. En als jullie het niet snappen, dan kunnen jullie daarna ook vragen stellen. Zullen we dat gewoon afspreken? Of misschien dat ik tijdens de dienst wel even wat aan jullie vraag. Nou, dat is gewoon leuk. We hebben een beetje actieve dienst. Vinden jullie dat goed? Nou, ik heb een heel mooi thema gekregen van God. Waar put je uit? En wat zien jullie kinderen op het plaatje? Oh, een boom. En de wortels van de boom. Ja. En waarom zouden er zoveel wortels aan een boom zitten? Wat denken jullie? Waarom heeft een boom wortels nodig? Jona? Ja? Ja, goed zo. En volgens mij stak jij ook je vingertje op, of niet? Wou jij ook wat zeggen? Waarom heeft een boom wortels nodig? Ja, wat goed. Nou, we hebben de preek voor vandaag al gehad. Geweldig, zeg. Dat is een applausje waard. Wat een slimme kinderen hebben wij toch. Wat zijn wij dankbaar. Nou, het thema van deze preek is, waar put jij uit? Want zoals jullie zien, de boom die heeft heel veel wortels en die staat in de aarde. Maar waar gaan die wortels naartoe? Waar halen ze hun voeding van uit? Nou, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag voor ons christelijke leven. Want de eerste Bijbeltekst die staat in Kolossenzen 2 vers 6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd, een andere vertaling zegt gegrondvest in hem. En bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. En het andere belangrijke vers wat ik vandaag wil benadrukken. Opdat hij, dat is de Heere Jezus, God de Vader, Heere Jezus, u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Nou, wie heeft er nou geen kracht nodig van binnen? Wij allemaal toch? We hebben allemaal kracht nodig. Maar waar haal je die kracht vandaan? Opdat Christus, Jezus Christus, door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd of gegrondvest bent. Een ander woord voor funderen is grondvesten. Want het is zo belangrijk dat wij als christenen weten dat in het christelijk geloof alles draait om Gods liefde die naar ons is toegekomen. In Jezus Christus. Liefde is de motivatie van Gods komst in deze wereld. Dus wij hoeven helemaal niet bang te zijn voor God. Wij mogen gewoon blijmoedig zijn in de wetenschap dat Jezus voor ons dat offer betaald heeft. Dus daar ligt liefde achter. En hoe meer wij onze wortels uitslaan, hoe meer wij het besef hebben van Gods liefde en van zijn goedheid, des te meer kunnen wij ook goed rechtop gaan staan. Want als je bang bent voor straf, dan ga je een beetje zo door het leven, of niet? Maar als je weet dat je mag komen zoals je bent, dan sta je vrij en rechtop. En dan weet je als je binnenkomt, ik ben welkom. Ik mag er zijn. Want welke kinderen vinden het leuk om naar huis te gaan als ze uit school komen? Ja, iedereen, hè, volgens mij. Alle kindjes. Want je weet dat thuis papa of mama, hè, waarschijnlijk, er zijn. En die blij zijn dat je komt. Hoe was de school vandaag? hoe was het? En zeg je, oh, leuk, of het was, nou ja, zullen we even over iets anders praten? Soms heb je ook een beetje een dag die wat minder is, maar thuis mag je komen zoals je bent. Nou, ook bij God mag je komen zoals je bent. En dat is belangrijk. Nou, Paulus die geeft twee beelden in deze teksten. Het beeld van een boom en het beeld van een fundament. Hij wil twee dingen van dezelfde waarheid, geworteld en gegrondvest, wil hij benadrukken met die twee beelden. De boom, nou, we hadden het net al over de boom, hè? Die heeft voeding nodig, of niet? Dus de wortels die zijn er om de boom te verankeren voor de dagelijkse voeding, dat die kan groeien, dat die kan eten en drinken als het ware, de boom. Voor vruchtbaarheid, dat er ook vruchten gaan komen aan die boom, die mooi zijn en die goed gaan groeien. Maar ook voor onderscheidingsvermogen als we het hebben over het christelijke leven. Want op het moment dat wij onze wortels uitslaan in Jezus Christus, die voor ons het fundament is van alles. Hij is de grond waarop we staan. Als we onze wortels in hem uitslaan, dan krijgen we al deze dingen zomaar om het niet. Nou, hoe doe je dat dan? Gewoon door de dag heen. Is er een van de kinderen die dat weet? Hoe zou je, zeg maar, je wortels uit kunnen slaan? Heeft er iemand een idee of is dat een hele ingewikkelde vraag? Zal ik een hintje geven? Nou, door je relatie met God te onderhouden. Door God te betrekken in het dagelijkse leven. De dingen waar je tegenop loopt. De dingen die je moeilijk vindt, de dingen die je leuk vindt, je betrekt hem erbij. Je betrekt God bij jouw leven. En zo wortel je. Dat is je dagelijkse worteling. Je dagelijkse worteling krijg je door relatie met God te onderhouden. Nou ja, als ik het gewoon even heel praktisch maak. Als ik zo meteen naar huis ga, dan ben ik dankbaar voor de samenkomst. Dan ben ik dankbaar voor iedereen die ik gezien heb. Voor de mooie gesprekken die er geweest zijn. En dat breng ik dan bij God. Dan zeg ik, Heer, dank u wel. Of als ik bijvoorbeeld door de winkel ga en ik heb eten nodig. Dan denk ik, nou, wat zal ik eten vandaag? Daar betrek ik God ook bij, zeggen mensen. Nou, je betrekt hem wel bij heel veel dingen. Ja, dat doe ik ook. Als ik een parkeerplekje nodig heb, dan denk ik, oh Heer, één plekje is genoeg. En ja hoor, dan gaat er net iemand uit. En dan heb ik weer een prachtig plekje. En dan ben ik God dankbaar. Dus zo doe ik dat gewoon. Ik betrek hem in het dagelijkse leven. Bij de kleine dingen. Maar ook bij de grote dingen. En daardoor heen bouw je relatie met God. He, dus iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar wat vooral belangrijk is, is dat je dat doet door het geloof in Jezus Christus, door de Bijbel te lezen, hè, dat je gezonde voeding krijgt, en door te bidden, alleen en met elkaar, en hier naar de gemeente te komen. En gewoon ook de dingen te doen die er in de Bijbel staan. Want iedere keer als je iets doet wat God jou zegt, dan gaan die wortels weer een stukje verder. En dan groei je in gehoorzaamheid. Als God zegt, doe eens een telefoontje naar Dirkje vandaag. Nou, zeg ik, Dirkje, hoi, hoe is het met je? En dan zeg je, oh, ik heb net gebeden dat iemand mij zou bellen. En dan zeg ik, nou, God gaf me een seintje. En dan denk je, oh, wat fijn. En dan ben je daar weer dankbaar voor. En wie weet wat dat dan weer bij jou doet. Hè? Of zo, nou ja, zo hebben we natuurlijk heel veel voorbeelden. Ik vertel het maar eventjes op een manier dat ik hoop dat de kinderen er ook wat aan hebben, hè? Want hoe zouden jullie dat doen, kinderen? Of stel ik te veel vragen aan jullie? Ja. Nou ja, het is belangrijk. Nee, jullie hebben geen zin, hè, om antwoord te geven, of wel? Maar het geeft ook niks, hoor. Maar het is gewoon leuk om een beetje, weet je, we doen het met elkaar. Hè? Het is gewoon goed om met elkaar gemeente te zijn en met elkaar ook te denken, na te denken over een onderwerp, dat we het ook gewoon met elkaar omarmen. Hè? Nou ja, wortels zijn dus nodig voor het verankeren van de boom. Dat de boom niet bij een laagje wind van bob helemaal omgaat. Nee, de boom heeft stabiliteit nodig. Stabiliteit, vruchtbaarheid en onderscheidingsvermogen. Als je je wortels hebt in Jezus Christus, maar daar gaan we het zo ook nog even over hebben, dan krijg je onderscheidingsvermogen om te zien wat goed is en wat niet goed is. Dagelijkse voeding, groei, vruchtbaarheid, onderscheidingsvermogen. Nou, en het fundament is dus Jezus Christus, onze rots. Hij is de vaste grond waarop wij staan. Hij is het fundament. En dat is gewoon superbelangrijk. Dat we geworteld en gegrondvest zijn in de wetenschap dat God van ons houdt. Iedere dag weer opnieuw. Soms doe je dingen verkeerd en dan denk je, oh, heb ik het weer verpest? En dan zegt God, en toch hou ik van je. Toch hou ik van je. Niet om wat je doet, maar om wie je bent. Ik hou van je altijd, iedere dag weer opnieuw. Als vaders en moeders hun kinderen binnen zien komen, zijn ze altijd blij. Altijd. En of een kind het nou iets niet zo goed heeft gedaan of iets wel goed gedaan. Soms kan je gedrag misschien niet makkelijk zijn. Maar je vader en moeder houden altijd van je. Nou, zo is het natuurlijk ook met God. Maar dan is het heel belangrijk om te checken, sta je ook op het goede fundament? Want vorige keer hebben we het gehad over dat je een nieuwe schepping bent in Christus Jezus. Dat je de identiteit van Jezus Christus krijgt op het moment dat je ja zegt tegen Jezus. Maar ik heb gemerkt dat heel veel christenen misschien wel ja gezegd hebben tegen Jezus. Dat ze verzekerd zijn van hun plekje in de hemel, om het maar even zo te zeggen. Maar dat ze eigenlijk toch putten uit alles wat ze zelf doen. Dat ze eigenlijk hun eigen fundament willen vormen. Zijn er mensen die dat herkennen? En je krijgt geen straf, hè, als dat zo is. Want ik denk dat we daar allemaal wel een beetje mee worstelen. Waar het om gaat is dat Jezus Christus jouw fundament is. En dat je ook put uit hem. En dat je niet put uit jezelf. Dus een beetje van Jezus en een beetje van jezelf. Want zo werkt het niet. Want wat zegt Jezus dan? In Matteüs 5, vers 17, zegt Jezus, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze te vervullen. Dus dat is heel belangrijk, hè? Want heel veel mensen die zeggen, lekker makkelijk. Dus dan vertrouw je op Jezus en dan doet het er opeens allemaal niet meer toe. Nee, waar het om gaat, is dat geen enkel mens lukte om de wet te vervullen. Helemaal niemand. En daarom moest Jezus naar deze wereld komen. Jezus is Gods genade aan ons betoond. Dus de gerechtigheid, het recht te staan, wat God eiste in het Oude Testament of onder het Oude Verbond, dat kon geen mens vervullen. En daar wees de wet op. Iedere keer wees de wet op, je moet dit doen en je moet dat doen en je moet zus doen. En je moet zo doen. De wet liet iedere keer zien dat de mens onvolmaakt was. En dat ze God nodig hadden voor die volmaaktheid. Dat was waar de wet op wees. En toen zei Jezus, ik ben gekomen niet om de wet af te schaffen, maar om deze te vervullen. Mooi hè, in de tijd van Jezus waren er ook gewoon kindjes bij die huilden en die rond, ja hoor, De Sarah Joy, hi schatje. Maar Jezus is dus niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om deze te vervullen. Dus op het moment dat jij Jezus aanneemt, krijg je de gerechtigheid van God in Jezus Christus. Dan word jij de gerechtigheid van God in Jezus Christus. En als God dan naar jou kijkt, dan kijkt hij niet naar jou omdat jij alles goed hebt gedaan. Dan kijkt hij naar jou in de allereerste plaats omdat hij van je houdt. En omdat hij zijn zoon Jezus Christus in jou ziet, die wel alles heeft goed gedaan. Jezus was zonder zonde, zonder enig gebrek. En hij heeft op een volmaakte manier in deze wereld gelopen. Is dat niet geweldig? En Jezus, die was ook heel erg ferm in zijn woorden tegen de fariseeën. Zijn de kinderen die weten wat fariseeën zijn? Ik zie wel blikken, maar durft niemand te zeggen natuurlijk, hè? Auke, Jona, weten jullie dat? Nee? Schriftgeleerde, zegt dat wat? Is hier iemand die dat weet? Dat zijn misschien moeilijke vragen, hè? Maar de fariseeën en de sadduceeën, dat waren mensen die alles wisten van de wet. Maar in de Bijbel staat, niemand kon de wet houden. Maar ze hadden de hele schrift bestudeerd. Maar ze konden hem zelf ook niet houden. Maar ze liepen daar een beetje zo van, wij zijn belangrijk. En als ik hier op de voorste plaats ga zitten, dan doe ik dat omdat dat makkelijk is. Maar zij deden dat omdat ze gezien wilden worden. Ik ben belangrijk. Je moet mij groeten als ik langskom. Oh jeetje. En iedereen was bang voor de Sadducee. Maar Jezus zegt, jullie hoe zegt hij het? Witgepleisterde graven. Wauw. Dat is een heftig woord voor alle kinderen. Het zal maar tegen je gezegd worden. U die van buiten wel mooi lijkt, maar van binnen bent u vol doodsbeenderen. Jezus stelde de religie aan de kaak. Hij zegt, het gaat helemaal niet om van buiten naar binnen te werken. Het gaat erom dat je hart veranderd wordt voor God. Dat is wat belangrijk is. Weet je, je hart moet in orde zijn met God. Je moet recht staan met God. Maar de wet kan dat niet bewerken. Ik ben gekomen, zegt hij dan. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En juist de schriften, dat is een ander woord voor de Bijbel, die zijn het die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u leven hebt. De fariseeën en de sadduceeën, ze waren zo trots. Ze vertrouwden op hun eigen gerechtigheid. Dus ze wilden zelf de dingen goed doen. Ze zeiden tegen iedereen wat iedereen moest doen. Maar ze wilden niet naar God toe gaan. Want ze waren eigenlijk trots, een beetje hooghartig. Ze wouden het zelf doen. En dan zegt Jezus, nee, dit is niet waar het om gaat. Jullie lijken van buiten mooi, maar van binnen ben je dood. Nou. Dan het volgende plaatje. Wat is dan ons fundament? Is dat onze eigen gerechtigheid? En eigen gerechtigheid, dat betekent als het ware dat je wilt putten uit de dingen om het zelf in orde te maken. Ik ben zeg maar gelovig opgevoed, maar ik ben pas op latere leeftijd echt tot bekering gekomen. Dat ik snapte dat het om Jezus Christus draaide en dat ik mijn hart aan hem gaf. Maar als kindje was ik wel altijd bezig met te bidden en ik was wel altijd in mijn gedachten ook met God bezig. Maar als ik wat verkeerd had gedaan, dan voelde ik me echt een beetje dat ik dacht, oh jee, wat zal God nu van mij vinden? Was ik een beetje bang. En als ik het goed had gedaan, dan denk ik, oeh, ik heb weer puntjes. Ik heb weer puntjes. Weet je, maar zo is het natuurlijk niet. Want weet je, dan put je als het ware uit je eigen gerechtigheid. Maar dat snapte ik toen nog helemaal niet. Maar zo is het natuurlijk ook met ons volwassenen. Hè? Als we iets goed doen, als we iemand geholpen hebben, denken we, oh, wat voel ik me tevreden vandaag, zeg. Ik heb heel goed gedaan. God zal wel heel trots op me zijn. Of als je nog net eventjes toch door dat rode licht bent gegaan, omdat je wel heel veel haast hebt, denk je, oh, nou, dan voel je misschien weer een beetje vervelend. Of, nou ja, zo zijn er natuurlijk heel veel dingen. Maar daar gaat het niet om. Jezus zegt, het gaat om je binnenkant. En als je binnenkant in orde is, dan gaat dat ook uitwerken naar de buitenkant. Want eigen gerechtigheid, dat deden de Joden ook, de Farizeeën en de Sadduceeën. In Romeinen 10, vers 2 en 3 staat, want ik getuig van hen dat ze ijver hebben voor God. Ze zijn dus bezig voor God, maar het is ijver zonder inzicht. Met andere woorden, ze zijn verblind, ze doen maar wat, ze lopen maar in rondjes. Want ze hebben het niet gezien, ze missen het grote plaatje. Nou, dat is toch jammer? Dat is toch jammer als je je hele leven bezig bent en je mist het doel van je leven. Dan heb je ijver zonder inzicht. En dan in vers 3, omdat ze de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid, dus hun eigen goede daden, zeg maar, tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want niemand kon de wet vervullen, hè? Dat zei ik net al. En als je één dingetje van de wet niet goed deed, dan was je schuldig aan het verbreken van de hele wet. Nou, iedereen doet altijd wel, iedere dag wel iets verkeerd. Of niet? Dus dan ben je schuldig aan het breken van de hele wet. Maar in plaats van naar God te rennen voor hun verlossing, wilden ze nog harder proberen te werken. Gingen ze nog meer regeltjes erbij verzinnen. En vooral voor de mensen om hun heen, gingen ze, als je zeg maar, nou, tot hier mocht lopen, en als je hier liep, dan had je de wet overtreden, dan verzonden zij het einde van de straat erbij, om het maar extra, extra, extra moeilijk en veilig te maken. Nou, zo zit dat natuurlijk niet. En dan het volgende plaatje. Maar wat is dan de oplossing, zul je vragen? Nou, en in hem gevonden wordt niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Jezus Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. God heeft ons Jezus Christus gezonden, opdat een ieder die in hem gelooft, plotseling goed staat voor God. En Jezus was de gerechtigheid van God. Dus als jij in Jezus bent, doordat je in hem gelooft, ga jij in hem en hij gaat in jou, dan heb je daarmee ook de wet vervuld en sta je goed voor God. En dan krijg je een veranderd hart. Weet je, de gerechtigheid die de mensen in het oude verbond niet konden houden, wordt barmhartigheid door de genade die God aan ons betoont in Jezus Christus. Is dat niet mooi? Gerechtigheid wordt barmhartigheid door genade. Want het is uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Dus die twee samen, hè? Sommige mensen zeggen wel van genade, genade, genade. Maar het is niet alleen genade, dat is wat God ons aanreikt. Dat is een onverdiende gunst. Maar wij moeten daar geloof aan koppelen. En wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Nou, in Genesis 15, dan Abraham was een wat oudere man, maar hij had geen kinderen. Nou, dat is natuurlijk jammer, als je geen kinderen hebt. En hij had ook heel veel bezittingen. Hij had helemaal niemand om dat aan na te laten. En op een gegeven moment, dan krijgt hij een visioen en dan zegt God tegen Abraham, Abraham, ik ben je loon. Ik ben je beloning. Ik ben je schild en je beloning zie je groot. En dan zegt Abraham, ja, maar Heer, ik heb helemaal geen kinderen om iets aan na te laten. Dus het is fijn als u mij beloning geeft. Maar aan wie moet ik het laten nageven? Aan wie moet ik het nalaten? En dan zegt God tegen Abraham, Abraham, je zult niet het aan je slaaf hoeven te geven. In die tijd had je nog slaven, mensen die voor je werkten. Maar je zult kinderen voortbrengen. Kijk eens naar de sterren in de lucht en kijk eens naar het zand op de grond. Zo groot zal jouw nageslacht zijn. En Abraham dacht niet van, jongen, hoe moet dat nou gebeuren dan, zeg. Nee, Abraham geloofde God. En omdat Abraham God geloofde, werd dat hem als gerechtigheid aangerekend. En Abraham was daarmee al de voorafschaduwing van het geloof wat wij hebben in Jezus Christus. Dat God geloof aanrekent tot gerechtigheid. Maar het moet wel het juiste geloof zijn, hè? Nou, dan krijgen we de gerechtigheid van God. God geeft zijn gerechtigheid. Nou, ik had zoveel teksten kunnen zetten. Ik heb er maar een paar neergezet die ik heel mooi vond. Maar ik had er nog wel 100 bij kunnen zetten of nog meer. Weet je, de gerechtigheid van God is er door het geloof in Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. Dus het is voor iedereen. Is dat niet geweldig? Hoor jij vandaag bij een iedereen? Ja, ik hoor bij een iedereen. Hoor jij bij een iedereen, Linda? Ja, hoor jij bij een iedereen? En jij? Ja, en jij? Ja, iedereen hoort bij een iedereen. Nou, dat is zo fijn. Het geloof is voor iedereen. Is dat niet geweldig? Zeg maar eens eventjes tegen degene die naast je zit. Jij hoort bij een iedereen. Ja, wij zijn de iedereen. Oh, wat geweldig. En wij kunnen geloven. Dat is geweldig. En wij worden allemaal, om het niet, dat is een ouderwets woord om te zeggen voor niets, gratis, gerechtvaardigd. Dus wij komen in de juiste staat voor God te staan door zijn genade, door de verlossing die hij in Jezus Christus gebracht heeft. Dus als jij gelooft in Jezus Christus, misschien ben je hier vandaag voor het eerst. En zeg je, ja, maar ik heb die Jezus nog nooit aangenomen. Nou, dan kunnen we zo meteen, kunnen we dat heel makkelijk regelen. Dan gaan we bidden en dan kan je gewoon ja zeggen tegen Jezus. En dan word jij ook gerechtvaardigd voor God. Dan mag je weten dat als jij later, op het allerlaatste moment van je leven, je ogen sluit. En dat je op het punt staat om naar God te gaan. Dat je dan helemaal goed staat voor God door het offer van de Heere Jezus. En dat is niet alleen voor later, maar het is ook al voor nu. Dus dat is geweldig, hè? Want het einddoel van de wet is Jezus Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Hé, daar heb je weer een ieder. Ben jij een ieder? Of hoor je bij een ieder? Ja! Wij horen bij een ieder, hè? Dus het geloof is voor iedereen. Is dat niet geweldig? Het einddoel van de wet is Christus voor een ieder die gelooft. Dus het is belangrijk om het onderscheid te maken. Jezus Christus is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om deze te vervullen. En hij wordt het einddoel van de wet voor een ieder die gelooft. Dat is heel goed nieuws. Nou, hoe doe je dat dan? Als je met je mond de Heere Jezus beleidt, dus beleid is een ouderwets woord voor zeggen. Als je met je mond zegt dat Jezus Heer is En met je hart gelooft, dat is belangrijk, het geloof van het hart, dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart geloof je tot gerechtigheid en met de mond beleid je tot zaligheid. Weer zo'n moeilijk woord. Is er iemand van de kinderen die weet wat zaligheid betekent? Nou wordt het heel stil, hè? Ja. Zaligheid, dat betekent het eeuwige heil, alle goede dingen, Gods heerlijkheid, die gewoon aan jou gegeven worden. Nou, dat is toch geweldig? En zo kan ik natuurlijk nog wel wat grotere omschrijvingen, maar dit is even beknopt, hè? Want een ieder, oh, daar hebben we hem weer, een ieder die de naam van de Heer aanroept, zal zalig worden, zal gered worden, zegt een andere vertaling. Nou, dat is toch geweldig? Wij kennen Jezus. We hebben vandaag gehoord dat er in Jezus Christus verlossing is en redding en genade en een rechtstaan voor God. Hebben we nog een ander plaatje, Bart-Jan? Kijk eens wat hier, wat een mooie. Want hem, dat is Jezus Christus, die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Zullen we deze even gewoon hardop met z'n allen zeggen. Want hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Dus er heeft een omwisseling plaatsgevonden. De zondeloze Jezus is voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door het geloof in hem gerechtig zouden worden voor God. Dus het juiste geloof geeft het juiste leven. Als je gelooft in Jezus, krijg je een veranderd hart. Krijg je een hart dat in de eerste plaats recht staat tot God. En dat ook de goede dingen wil gaan doen. Het is niet meer dat God je veroordeelt als je iets verkeerd doet. Maar je hebt een hart van binnen gekregen, een nieuw hart, wat goed wil doen. Dat wil gewoon automatisch goed doen. Je wil graag vriendelijk zijn voor mensen. Je wil graag de dingen doen die je niet deed zonder God. Je krijgt een nieuw hart. Een hart wat erop uit is om God te behagen. Nou, dan het volgende plaatje. Sommige mensen snappen genade niet zo goed. Hè? Die zeggen van, ja, al die genade. Maar hoe zit het dan met waarheid? En hoe zit het dan met gerechtigheid? En dat is wel heel makkelijk, zeg. Maar die snappen het niet zo goed. Die willen een beetje van Jezus en ze willen een beetje van zichzelf. Dus het klinkt vroom, maar eigenlijk is hun fundament schots en scheef. Nou, dat is natuurlijk niet fijn, want je wil staan op het goede fundament, op het rechte fundament, Jezus Christus. Je wil putten uit hem. En hij is de rots, de onwankelbare rots. Hier staat in Efeze 2 vers 8, want uit genade, dat is Gods onverdiende gunst, ben je zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen zou. Dus Gods genade is wat God aan ons geeft. En geloof is zoals wij kunnen reageren. Dus mensen die zeggen, ja, maar alle mensen zijn gered, want God heeft genade gegeven, die zitten ook op een dwaalspoor. Want je moet genade wel aannemen. Linda, als ik jou zo een cadeautje geef. Geef ik jou een cadeautje, neem je het aan? Ja. Nou, dat is fijn, dankjewel. Maar als ik jou een cadeautje geef en je zegt, nee, sorry. Ik moet er even over nadenken. Ik weet niet of ik het kan aannemen. Dan neem je het cadeau niet aan, of wel? Nee, hè? En zo is het. Jij wilde voor betalen? Nee, sorry, dan is het geen geschenk meer. Dat kan niet. Het is wel, ja. En waarom wil je ervoor betalen? Geef je dat een goed gevoel? Dat geeft je een goed gevoel van binnen. Nou, dit is zo leuk, hè? Dit is interactie en we hebben het niet ingestudeerd. Nee, leuk, hè? Dit is gewoon superleuk. Ja, nee, het is uit genade ben je zalig geworden. Dus God geeft het als een cadeau. Maar jij kunt dus kiezen of je het aanneemt. Dus het is een samenwerking van God en mensen. Dus door het geloof kun je het aannemen. Want de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Johannes 1, vers 17. Dus genade heeft een naam en zijn naam is Jezus. Maar genade zonder waarheid, die kan gaan wiebelen. En waarheid zonder genade is hard en meedogenloos. Weet je, sommige mensen die vroom willen leven, die kunnen soms echt zo hard reageren dat je denkt, waar komt dat vandaan? Weet je, als je denkt dat je het allemaal zelf moet verdienen en iemand anders die tast dat systeem aan, nou, daar voel je je niet lekker bij, want dan voel je opeens dat je op een scheef fundament staat. En dan kan je wel eens heel uit je slof schieten. Genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Dus het is altijd die twee samen, hè? Genade maakt dat een hart zich kan openen. Genade is liefdevol, is barmhartig. Als jij een bepaalde waarheid hebt, dat je denkt van, het is belangrijk voor die of die persoon, dan ga je niet naar die persoon toe en dan zeg je, ja, dit en dat en zus en zo. Want dan zegt die persoon, ja, maar hallo, wie ben jij en waar kom je vandaan? Nee, er moet een relatie zijn. Er moet liefde zijn. En door liefde kunnen mensen zich openen, kan het hart zich openen, waardoor je je veilig voelt en waardoor er een waarheid naar binnen kan komen, dat je denkt, ja, maar deze waarheid is bedoeld om mij op te richten. Deze waarheid is goed. Deze waarheid kan ik omarmen. Ja, toch? En dan staat er nog in 2 Korinthe 12 vers 9. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Heb je soms niet dat je denkt van, oh, het gaat me denk ik niet lukken. Ik weet niet hoe het moet. Wie heeft dat wel eens? Ja, ik steek twee handen omhoog. Ja hoor, allemaal, allemaal. Ja, voeten er ook nog bij, Martin. Yeah. Weet je, maar als je samen met God leeft, dan weet je dus dat je het niet alleen hoeft te doen. Dan mag je putten uit die wortels die verankerd zijn in God. En dan zeg je, Heere Jezus, ik kan het niet alleen, maar gelukkig hoef ik het ook niet alleen. Want u bent met mij, u bent in mij. En wilt u mij helpen dat u het door mij heen doet? En dan doet God dat. En dan zul je iedere keer weer nieuwe verrassingen, nieuwe dingen op je pad krijgen. Nou ja, dan hebben we dus de gerechtigheid door het geloof. Einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid door het voor een ieder die gelooft. En niemand die in hem gelooft, die zal beschaamd worden. Nou, dan wil ik nog vanuit de Bijbel naar het verhaal gaan in Handelingen 10. Ik heb wat verzen erbij gezet, maar ik ga het gewoon even uit mijn hoofd doen. In Handelingen 10 zien we Petrus, dat was een apostel, een van de leerlingen die met Jezus was. En Petrus, die verblijft bij Simon, de leerlooier. En Petrus die gaat bidden, En dan is er in Handelingen 10 is er ook een Cornelius. Dat was een Romeinse hoofdman. En het staat vernoemd dat hij een rechtvaardig man was. Hij wou goed doen voor God. Maar het was een Romein. En Romeinen, je had vroeger de Joden en die hoorden bij het volk van God. En dan kreeg je ook nog de proselieten met een moeilijk woord. Heeft er iemand wel eens van het woord proseliet gehoord? Nee, hè? Ja, jij wel. Dat is, wil je zeggen wat het is, of weet je? Nee. Dat is, zeg maar, iemand die niet Jood was, die zich bekeerde tot het Jodendom. Dat heet een proseliet. Dus mensen dachten dat je eerst Jood moest worden om vervolgens christen te worden. Nou, maar dat is dus helemaal niet zo. Maar Cornelius, die wou gewoon weten hoe dat zat. Dus hij was bezig en hij was aan het bidden. En toen komt er opeens een engel. Komt er naar hem toe. En die zegt, Cornelius, goed nieuws. Je gebeden zijn verhoord. Nou, wie wil er niet dat zijn gebeden verhoord worden? Ja, dat wil ik wel. En mijn gebeden worden ook verhoord. Dank u, Jezus. Maar toen was er nog geen zicht op, hè? En de engel zei, Cornelius, je gebeden zijn verhoord. Ga naar Joppe en vraag daar naar Petrus. En hij zal je de dingen uitleggen. En Petrus, die is daar bij Simon de Leerlooier en die gaat naar het dak om te bidden. Je had vroeger van die mooie platte daken dat je ver kon kijken. En dan krijgt hij een visioen. Dan wordt er in dat visioen wordt er een groot laken uit de hemel wordt er naar beneden gebracht. En is er een van de kinderen die weet wat er in dat laken zat? Niemand ervan gehoord? Is er een van de volwassenen die weet wat er in dat laken zat? Ja, allemaal dieren. Alle dieren van de hele aarde, die zaten op dat laken. En Petrus die had net een beetje honger gekregen. Die denkt, ik zou wel een hapje lusten. En dan in dat visioen wordt er gezegd, Petrus, slacht en eet. Nou, dat vinden we tegenwoordig natuurlijk ook een beetje eng. Bah, slachten. He, helemaal als je vegetariër bent. Slacht en eet. En dan zegt Petrus, nee, heer, absoluut niet. Ik heb mijn hele leven nog nooit iets gegeten wat onrein was. En dan weer opnieuw komt dat visioen. En dan zegt God tegen hem, Petrus, iets wat ik rein heb gemaakt, heilig heb gemaakt, zul jij niet onrein verklaren, zul jij niet onrein maken. Weet je, en dan gaat Petrus, die denkt, ja oké, okay. Hij denkt nog over na, over dat visioen. En dan is Cornelis, die komt dan aan de deur. En dan zegt God tegen Petrus, Petrus, ga naar de deur. Ik heb die man gestuurd en je moet met hem meegaan. Nou, dat was een openbaring. Want Joden gingen niet met gewone mensen om. En ze gingen ook niet met gewone mensen naar binnen. En Cornelius, het was een Romein. Dus dit was ongekend. Dit was een keerpunt. Dit was een keerpunt in de geschiedenis van de kerk. En Petrus, die gaat dus mee. En die komt daar bij Cornelius. En Cornelius heeft al zijn familie uitgenodigd. En al zijn vrienden. En die zegt, ja, nou ja, dit is er gebeurd. Ik was aan bidden en God vertelde mij dat ik u moest uitnodigen. Want u heeft een woord wat wij moeten horen. Dus daar komt een open gehoor. En dan vertelt Petrus over Jezus Christus. Dat hij Gods gerechtigheid is. En dat ieder die in hem gelooft de gerechtigheid van God wordt. Dat hij middel is tot het eeuwig leven. En dan, alle mensen die daar zijn, opeens valt de Heilige Geest op hen. Nou, dat is, en jeetje, Petrus denkt, wat is dit nou? Als God het zegt, nou ja, dan is het zo. En er gebeuren hier dingen waarvan wij dachten dat het alleen voor ons was. Maar het is dus ook voor de heidenen. Het is dus ook voor de mensen die nog geen christen zijn. Die uit de wereld komen. Voor de mensen die hier in de buurt wonen. Het goede nieuws is voor iedereen. Dit is spannend. En dan in hoofdstuk 11. Ik heb het er niet bij staan. Of heb ik het er wel bij staan? Ja, Handelingen 11. Hij krijgt wel eventjes kritiek van de andere apostelen, hè? Die zeggen, ja, maar Petrus, wat doe je nou, man? Dit kan toch niet? En dan vertelt Petrus hoe het gegaan is. Dat hij op, ja, door middel van een aanwijzing die God gaf, naar Cornelius is gegaan. Dat Cornelius in zijn hart had om hem uit te nodigen. En dat God zijn gaven heeft uitgestort op de heidenen. En dat hij ze het doopwater niet wil onthouden. En als ze dat, ja, en dan zegt hij, als God dan aan hen dezelfde gaven heeft gegeven als aan ons, die in de Heere Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machte zou zijn God tegen te houden? Niemand kan God tegenhouden. En niemand moet God ook tegenhouden. Gods goede nieuws is voor iedereen. En niet als je denkt, ja, maar ik hoor bij de kerk. Want ik ga zondag naar de kerk, ik ga naar de gemeente, ik ben zo goed, ik ben een soort moderne fariseer. Nee, het goede nieuws is voor iedereen die in Jezus Christus gelooft. Het gaat om het geloof in Jezus Christus. En ik weet nog wel dat mijn man, die nu ondertussen bij de Heer is, die had een vriend en die was tot geloof gekomen, maar die zat in de traditionele kerk. En toen was er maaltijd van de Heer in de traditionele kerk. Nou ja, ik kom zelf niet uit een traditionele kerk, dus ik weet niet precies hoe het zit. Maar het schijnt dat je daar niet zomaar naartoe mag. Dan moet je eerst, dan moet eerst wel iedereen heel zeker weten dat jij naar de maaltijd van de Heer moet. En, nou ja, dan komen er ook nog een paar gesprekjes enzovoort. Maar die vriend dacht, ik heb Jezus Christus aangenomen. Ik sta recht voor God. Ik wil naar de maaltijd van de Heer. Nou, toen waren er wel een paar ouderlingen even op de fiets op weg naar hem, hè. Om hem eens even stevig aan de tand te voelen. En toen zei onderweg de Heilige Geest tot die ouderlingen, wat ik rein verklaard heb, zul jij niet onrein verklaren. En toen hebben ze gezegd, we snappen het niet, maar we laten het hierbij. Want wij gaan God niet tegenwerken. Wat een getuigenis, hè? Is dat niet geweldig? En toen zij dit hoorden, de apostelen dus, waren zij gerustgesteld. En ze verheerlijkten God. En ze zeiden, zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt. Het geloof is voor iedereen. En hier zie je dus officieel in Handelingen 11 de wereldwijde missie van de gemeente die naar buiten treedt. Dus niet alleen meer voor de Joden, maar nu worden ook de heidenen bereid. Dit is echt een kantelpunt van de kerk. Dus wij zijn ook bedoeld om het goede nieuws niet voor onszelf te houden. Ik heb gehoord dat die meneer met een mooi staartje op zijn hoofd, dat die rondgaat en dat hij ook een soort evangelist is, of niet? Ja, nou, die wil het goede nieuws niet voor zichzelf houden, die wil erop uitgaan. En die heeft gehoord dat hier goed nieuws verkondigd wordt. Dus die is hier vandaag om dat te horen. Nou, dat is toch geweldig? Ik vind zulke mensen een applausje waard. Laten we even applaudisseren. Dit is super, dit is geweldig. En wat te denken van ook de kinderen, hè? Ja, de kinderen doen hier ook van harte mee. Vinden jullie dit geen gaaf armbandje? Ja. Nou, wij hebben hier iemand in onze midden. Ik zeg niet wie het is, maar haar naam begint met een L. Die maakt hele leuke armbandjes. Ook met een kruisje erop of met leuke mooie bijbelteksten. Zo gebruiken ook de kinderen hun gaven en talenten om Jezus bij de mensen te brengen. Weet je, dat hoeft niet alleen in de kerk, maar dat kan ook in het zakenleven. Dat kan ook op school. Dat kan als je koffie drinkt bij iemand. Dat kan op alle mogelijke manieren. Maar laten we dan het goede spoor houden. Dan ga ik een beetje naar de afronding toe, hoor, want ik snap dat het lang hoort. Laten we het goede spoor houden. Dat we niet proberen een beetje uit onszelf te doen. En een beetje uit Jezus, want je bent of in Jezus Christus, of je bent onder de wet. En als je onder de wet bent, dan leef je nog in zonde. En als je in Jezus Christus bent, ben je volmaakt goed in God. Is dat niet geweldig? Dus ik weet wel wat ik kiezen wil. Ik wil leven vanuit het geloof in Jezus Christus. En snap ik het dan allemaal? Nee. Maar ben ik onderweg? Ja. Ben ik aan het wortelen en aan het grondvesten? Ja. En dat doen wij met elkaar. En met z'n allen kunnen we de lengte, de diepte, de hoogte en de breedte van de liefde leren kennen die God in Jezus Christus tot ons richt. Is dat niet geweldig nieuws? Want ja, ook in deze tijd, je hoort soms veel gekke dingen, hè? En in de Bijbel staat dat we moeten oppassen dat we niet worden meegesleept als een soort buit. We moeten alert zijn dat we niet meegesleept worden als een buit door gekke ideeën van mensen. Door de filosofieën die in de wereld zijn of door ideeën die gebouwd zijn op tradities van mensen. Maar wij moeten enkel en alleen bouwen op Jezus Christus. Hij moet ons fundament zijn. Dan worden we niet meegesleept, want dan hebben we onderscheidingsvermogen om te kijken of iets goed is of niet. Het juiste geloof, het geloof in Jezus Christus, bewerkt juist leven. En dan wil ik afsluiten met de laatste tekst, sterk in hem. Nou, hier in Efeze 6, vers 10 staat, verder mijn broeders, dat is een ouderwets woord voor mannen. De Bijbel was vroeger gericht, eigenlijk ze spraken tegen mannen, hè, was een beetje een mannenmaatschappij. Maar de vrouwen worden natuurlijk ook bedoeld. Verder mijn broeders, mijn zusters, mannen en vrouwen, ook kinderen, iedereen, weet je nog wel, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Dat is eigenlijk weer hetzelfde waar het op neerkomt. Weet je, als je je sterkt in de Heer, dan vertrouw je op je relatie met God door Jezus Christus. Dan sterk je in Hem, dan is Hij je fundament. En dan put je door je dagelijkse relatie uit het feit dat je goed bent in Hem. En dat je gewoon voor Gods aangezicht mag verschijnen. En dan kun je de dingen aan die op je pad komen. Dan kun je de dingen aan als je ergens tegenop ziet. En zeg je, Heer, ik weet niet hoe het moet. Maar ik geloof dat U mij kracht geeft. En dan geeft God kracht. En dan komt Hij in je benauwdheid als je die hebt. En waar God is, kan geen benauwdheid bestaan. Daar komt de ruimte. Daar komt rust. Daar komt vrede. En in 2 Timotheus 2 vers 1 staat, u dan mijn zoon of mijn dochter, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Dus bestuderen wat Jezus voor ons gedaan heeft, Gods genade bestuderen, dat bewerkt kracht in ons leven. En dan gaan wij niet proberen te presteren uit onze eigen kracht, maar dan zijn wij vrije mensen, gekocht en betaald door het bloed van Jezus Christus. En dan volgen we de aanwijzingen die God ons geeft door zijn woord en door zijn geest. Nou, wie wil dat nou niet? He? Ik wil hier mee afsluiten.